Ik wil graag met jullie de schriften openen. Op twee plekken in de Romeinenbrief. Een paar versen uit Romeinen 6, 11 tot en met 14. En een paar versen uit het begin van Romeinen 12. Romeinen 6, 11 tot en met 14. Nadat er door de apostel diepe dingen zijn gezegd over het met hem begraven zijn door de doop in de dood, schrijft hij aan de christenen in Rome, Romeinen 6 vers 11, alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de, dat is groot hè, genade. Romeinen 12. 1 en 2. Paulus heeft dan in drie hoofdstukken de plaats van Israël centraal gesteld. Dat verband moeten we trouwens niet vergeten hier. En dan zegt hij: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Tot zover. Beste vrienden, ik heb even gezeten met de richting van het onderwerp van deze avond. Eerst word je gevraagd voor zo'n avond en dan krijg je zomaar ineens een onderwerp aangereikt. En daar moet je dan eerst eens even wat aan proeven. Het moet allemaal anders, maar hoe? Tja, betekende dat, het moet vandaag in de kerk allemaal anders, we moeten het liturgisch anders aan gaan pakken, omdat de kerken wat beginnen leeg te lopen. Maar gezien de setting van deze avonden meende ik dat dat de bedoeling niet kon zijn. Totdat enkele weken terug mij iemand aanschoot, ik ben naast mijn predikantschap ook docent aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Er schoot een student mij aan. Die had gelezen dat ik hier zou spreken. En die kwam tot mij met de vraag: meneer, u moet op 14 juni spreken in Haringsveld, waar gaat u het over hebben? En toen ik voorzichtig antwoordde dat ik meende onder meer iets te moeten zeggen over de heiliging van het leven, toen antwoordde die persoon: oh, dan kom ik. Waarbij ik het gevoel kreeg dat als ik gezegd zou hebben, ik zal het hebben over dat we van dood levend moeten worden, dat die persoon dan geen zin had om te komen. Laten we daarom direct duidelijk zijn, beste mensen. Wij maken vanavond de rechtvaardiging en de heiliging toch niet los van elkaar. Hoe zou er sprake kunnen zijn van de heiliging van het leven als de bron niet goed is? En hoe zou er sprake kunnen zijn van waarachtige bekering als vrucht daarvan niet zou zijn de dagelijkse bekering? Daarmee wijs ik dan wel direct op twee uitwassen, zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde van de kerken. Aan de rechterzijde komen we in de prediking soms niet verder dan de bekering. De aanvankelijke bekering van een dode zondaar, waarbij aspecten van de heiliging van het leven hoogstens als voorwaarde klinken tot bekering, maar niet als vrucht op de bekering. Aan de linkerzijde en deels in het midden van de kerken, vergeef me die akelige uitdrukkingen, bespeur ik steeds meer een verbondsautomatisme, waarbij het lijkt alsof we er van nature allemaal al zo'n beetje zijn, als we maar proberen netjes te leven. Wat ontbreekt ons dan nog? Het is beide niet naar het woord. En als je de brief die we net hebben geopend bereid bent helemaal te lezen, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 16, dan vind je daar de orde van het heil in evenwicht, om het ouderwets te zeggen, de twee wegen en de drie stukken. Maar als ik nou eerlijk ben, dan hoor ik in het thema van vanavond, het moet allemaal anders, maar hoe, een stuk oprechte verlegenheid. Dominee, ik kan niet ontkennen dat de Heere mij te sterk geworden is. Ik kan niet ontkennen dat ik door het geloof uit pure genade in beginsel van harte zicht gekregen heb op het middelaarswerk van Christus. Mij ten goede. Maar oh, ik vind het zo ontzettend moeilijk dagelijks om de wereld te verzaken, mijn oude natuur om te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik weet dat het allemaal anders zou moeten, maar ik leef anno 2007. Ik doe een studie, ik heb een bijbaantje, ik heb verkering, heb een mobieltje, internet, ga uit, op vakantie. Er wordt zo aan me getrokken. En om dan toch maar een woord van Paulus uit deze brief te nemen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, ik ellendig mens. Ja, één ding is zeker. Als God in je leven komt, als zijn woord heerschappij gaat voeren over je leven, als Gods heilige geest gaat wonen en werken in je hart en leven, dan veranderen er dingen in je leven. Soms zo dat mensen om je heen ook die concrete verandering in je leven beginnen waar te nemen. Vroeger zeiden ze in dat verband, wat een last was, wordt een lust, en wat een lust was, dat wordt een last. Nu, het zal in deze zaal niet voor het eerst zijn dat een spreker zijn uitgangspunt een beetje neemt in de eerste verzen van Romeinen 12. Dat is ook niet zo vreemd. Want juist dit woord van Paulus stond ons zo overduidelijk wat de mening van de Heilige Geest is op dit punt. Bedenk even aan wie Paulus deze brief geschreven heeft. Je vindt dat terug in 1 vers 7. Allen die te Rome zijn, de geliefden Gods en geroepen heiligen. Daar heb je het. Geroepen heiligen. Geroepen tot een heilig leven. In Rome is het evangelie verkondigd. Door de genade van God zijn hoorders gekomen tot het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dan ben je per saldo een nieuw schepsel geworden. Van eigendom veranderd. Het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. En dat betekende in de hoofdstad van dat immense Romeinse Rijk dat je je niet langer aanpaste aan de levenswijze van de burgers in die stad. En dat je niet leefde zoals dat in die tijd normaliter van jou verwacht werd. Er was natuurlijk ook in die tijd een soort grootse gemenedeler. Zo gedroeg een Romeins burger zich in die tijd. Kleine verschillen mogen er zijn, maar je gaat mee met de stroom van het leven. Keizerverering was daar één aspect van. Een zeer vrije seksuele moraal een ander aspect. De mens stond centraal, de trotse Romeinse burger. De vrije burger die kon doen en laten wat hij wilde. Wat hem goed dunkte. En dan ligt daar ineens de vraag op de lippen van zo'n inwoner van de keizerstad Rome. Die vraag uit een hart dat aangeraakt is door de liefde van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt door de werking van de Heilige Geest duidelijk dat het anders moet. Maar hoe? Nu, laten we die vraag elkaar eerst dan toch maar even stellen. Is wat ik net geschilderd heb, in een paar woorden, is dat geschied in je leven? Ben je van dood levend geworden? Heb je een levende relatie met Christus? Ik mocht gisteren de laatste colleges geven. Het was een college over evangelistiek. Jij en je gemeente, hoe missionair is je gemeente? En dat is heerlijk, het zijn college van 1,5 uur, je hebt er lekker de tijd. En tot zowel mijn verbazing als de verbazing van de jongeren die daar zaten in de collegezaal, ontstond er een gesprek over die vraag. En het was goed. Want je kunt je eindeloos bekommeren om het missionaire gehalte van je gemeente. En je kunt je bekommeren om de vraag of je buurman tot geloof gekomen is, maar hoe zit dat met jezelf? En op een bepaald moment, dat is best heel direct, ik zal dat nou zomaar niet doen, maar wie weet, op een bepaald moment heb ik in de collegezaal gevraagd, nou eerlijk, wie durft er te zeggen, steek je vinger eens op, dat hij een levende relatie met Jezus Christus heeft. En toen zijn we gaan doorpraten. Vertel. En ik heb ook gevraagd aan mensen die hun vinger niet opstaken. Vertel. Vraag het je op dit moment nu eens af. Als Jezus vanavond wederkomt op de wolken van de hemel. Mag je weten geborgen te zijn in het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Is hij je koning geworden? Heeft hij het voor het zeggen in je leven? Dat is die allerbelangrijkste vraag waaruit de rest voortvloeit. En als dat zo is, dan betekent dat dat hij daadwerkelijk koning geworden is over je leven, zodat je je ook gaat richten naar zijn wetten. Getrokken door zijn liefde wil je dan in beginsel niet anders dan leven naar zijn heilige wil. Doet hij het nog wel? Ben ik te verstaan achterin? Maar goed, dan komt die vraag. Nou heb je die ontmoeting met Jezus Christus gehad. Je hebt hem in beginsel leren kennen. Zijn woord is naar binnen gekomen. Zijn geest werkt in je. En hoe moet het dan verder? Als ik het goed zie, moet er dan vanavond antwoord komen op 2 vragen. Ik zal ze even omschrijven. De eerste vraag heeft te maken met de strijd. Je weet dat het allemaal anders moet. Maar je ervaart van binnen die dagelijkse strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Hoe kun je door de genade van God, door de kracht van de Heilige Geest, in die dagelijkse strijd overwinnen? Grofweg, we kijken dus naar wat er van binnen in het hart en het verstand van een kind van God geschiedt. En de tweede vraag heeft specifiek te maken met dat hoe. Je weet dat het allemaal anders moet, maar je weet concreet niet hoe. Je vraagt je telkens af wat de Heere nu vraagt op kruispunten van je leven, in je handel, in je wandel, je praat, je gelaat, je gewaad, enzovoorts. Voordat ik wil proberen om in alle bescheidenheid op die twee vragen een voorzichtig antwoord te formuleren, moet er nog een vooropmerking klinken. Dat is deze. Ik geloof dat de Heere met zijn kinderen, met al zijn kinderen, een eigen weg gaat. Al zijn kinderen hebben toch weer een eigen aanpak nodig. Niemand is gelijk. We hebben allemaal een verschillende achtergrond, een verschillende kerkelijke achtergrond, verschillend karakter, verschillende leefwijzen. Heel simpel gezegd, wij leven bijvoorbeeld in een hele andere tijd dan in de tijd van Paulus. En een christen in Iran zal er andere levenswijzen op nahouden dan een christen in Hardinxveld-Giessendam. Dat heeft voor een deel ook te maken met de cultuur waarin we leven. Waar we dus naar zoeken vanavond is, wat de schrift nou aanreikt op die vraag, het moet allemaal anders, maar hoe, zodat je dat concreet ook tot pasmunt kunt maken in je leven. Die eerste vraag, die dagelijkse strijd. Waar geen strijd is, is geen leven. Strijd is inherent aan je christen zijn. Eertijds heb je je geconformeerd aan de heersende opinie en gewoonte. En de Heilige Geest is het die je transformeert tot een nieuw schepsel. Ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En als ik probeer te peilen wat Gods Geest in een mensenleven doet, dan doet Gods Geest geen half werk. Gods Geest komt koninklijk binnen en hij houdt grote schoonmaak in je leven. Ik mag een citaat geven van dokter Jacob van Brugge bij Romeinen 12 vers 2, waar hij zegt, terugkeer tot de schepper vraagt van heidenen een totaal andere kijk op het leven. Dat noemt Van Brugge een andere levensvisie. En vrucht van een andere levensvisie is zo nodig ander gedrag. Dus niet meer wat is gewoon, maar wat wil God de Heere in die concrete situatie waarin ik verkeer, dat ik doen zal. En ondertussen blijft dat oude leven trekken. De duivel is een slechte verliezer. De duivel kan het niet hebben dat u en jij in het machtsgebied gekomen zijn van Christus. En hij zal van alles proberen om je daar zo ver mogelijk bij vandaan te houden. Hij weet dat hij verloren heeft. Hij kan je niet meer uit de handen van Christus trekken. Maar hij zal trachten ervoor te zorgen dat je leven onvruchtbaar is. Geestelijk dor zal zijn. Zodat God niet aan zijn eer komt en er in jouw leven geen groei zal zijn. Juist waar de strijd van het geloof wordt gestreden, zal hij de zwakke plekken in je leven opzoeken. Tussen twee haakjes, noem er eens één in jezelf. Waar zit bij jou zo'n zwakke plek? Ik vertelde het net aan iemand achter in de zaal toen ik hier de vorige keer sprak een paar jaar terug. Vertelde ik dat ik het moeilijk vind om al de deuren van mijn hart open te zetten. Om het zo te zeggen, ik heb er 7 openstaan, maar 3 houd ik nog een beetje dicht. Dat komt er dichtbij. En dan krijg je een briefje bij de vragen. Dominee, u hebt gezegd dat u het moeilijk vindt om alle deuren van uw hart open te zetten. Wat houdt u vanavond concreet nog tegen om die deuren open te zetten? Daar ben ik mee naar huis gegaan. Je komt om te spreken, je krijgt de preek mee. Om je te verootmoedigen voor het aangezicht van God. Want het is beide waar. Het gemak waarmee wij delen van ons leven niet beschikbaar stellen voor de overmacht van de liefde van Christus. En het is waar dat er een besluit moet vallen in je leven. Dat je telkens weer je leven hebt te eiken naar de wil van God. Om vruchtbaar te kunnen leven. Ik denk aan Efeze 6. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat je kunt staan tegen de listige omleiding van de duivel. Het is de weg van het horig worden aan het woord van God. Laat ik die vraag dan concreet alvast maar stellen. Hoe staat het met jouw stille tijd? Welk deel van de dag gebruik jij normaliter om met God in gesprek te komen? Als ik dat tijdens catechese vraag, dan komt er bar weinig uit. 'S morgens lukt niet, moeilijk uit je bed komen, 3 keer geroepen moeten worden, tas nog niet klaar, fietssleutel kwijt. Ja, wanneer moet je dan bidden? En 's avonds, na al het ge-sms, msn, internet en wat je allemaal verder doet, ben je moe. Oh ja, mijn dagboekje, mijn Bijbel. Zou het niet zo zijn, als je een ontmoeting hebt gehad met Christus, en je bent tot in je hart overtuigd van zijn hartelijke liefde jegens jou, dat je niet meer zonder de ontmoeting met hem kunt? Dat het je hartstocht wordt om hem te horen spreken. En dat je gaandeweg gaat leren om concreet tegen hem te zeggen wat je puzzelt. Je zonden, je zorgen, je blijdschap. En ook om je heen te kijken. Zo'n item als Israël. Ik weet niet hoe dat bij jou op de agenda staat. Israël, Romeinen 9 tot en met 11. Als ik mijn Bijbel goed lees, staat er nog 1 belofte vervuld te worden voordat Christus wederkomt. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Is dat een gebedspunt voor je? Om het zo te zeggen, trek je menselijkerwijs de wederkomst van Christus dichter naar je toe, door hartstochtelijk te bidden voor dat volk der beminden om der vaderen wil. Het is de weg van de voortdurende verborgen omgang met God. Ik meen te mogen zeggen dat de weken waarin ik nu verkeer, sinds Hemelvaartsdag, ik mag verkeren op de toppen van het geloof. Dat is wel eens anders, vaak anders, maar het kan momenteel niet op. En dat is dan soms zo groot. Ik ben een ochtendmens, 's morgens heel vroeg, klaar, wakker, kan er niks aan doen. Ik heb geen wekker nodig, heerlijk. Geen telefoon, niemand om te spreken. God en jij, jij en God. Je mag je hart uitstorten voor hem. En je mag zo vervuld worden en zijn van de liefde van Christus, zodat je het van de daken zou willen schreeuwen. Er is geen beter leven dan het leven met hem. Of zoals dominee Beens vorige week donderdag zei op een gebedskring van dominees, want ook dominees bidden wel eens samen. De zonde is zo vervelend. Het is altijd meer van hetzelfde. Herken je dat? Dat je verlangt naar de gemeenschap met hem. En dat je concreet tegen hem uitspreekt: ik weet niet hoe het moet. Ik weet de weg niet. En dat je wacht. wacht tot hij spreekt. Dat betekent dus ook dat je stil moet worden voor hem, dat er stille tijd moet zijn om in stilte te luisteren naar zijn stem. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En het is ook de weg van het voortdurend zoeken van de onderlinge gemeenschap. Zo'n moment als vorige week donderdagmorgen, 10, 12 predikanten die bij elkaar komt, om met elkaar de nood van de kerken voor Gods aangezicht neer te leggen, samen de zorgen te delen, elkaar te bemoedigen. Ik kom daar zo versterkt vandaan. Ik vertelde net aan broeder Baan, aanstaande zondag hopen we heiligavondmaal te vieren. 'S Avonds zet ik de pastorie open. We hebben wel eens 70 man in de pastorie gehad. Dat kan met dat grote hok bij ons. Samen zingen. Samen bidden. Mensen die concreet hun zonde belijden. Mensen die een lied willen laten zingen wat op hun hart ligt. Mensen die punten noemen voor de voorbeden. En soms ontstaat er ook wel eens een kringgebed. En dan mag soms de Heilige Geest tastbaar aanwezig zijn. Dan krijg je van de Heere die kracht om in de gemeenschap met elkaar ook weer verder te kunnen. Want je moet verder in het strijdperk van dit leven. Elkaar aan te vuren op de loopbaan die je lopen mag. Tussen twee haakjes, die innerlijke strijd wordt niet door ieder kind van God altijd op even intensieve wijze beleefd. Net zo min als dat het geestelijk leven altijd op hetzelfde pijl staat of altijd maar op een hoger niveau komt. Misschien schrik je van wat ik nu zeggen ga. Ik denk dat de schrift dat ook aanreikt, dat ieder van Gods kinderen na ontvangen genade wel eens een zonde doet waarvan hij of zij nooit gedacht heeft dat hij of zij die zonde ooit nog zou doen. En dat behoeft dan nog niet eens een openbare uitbrekende zonde te zijn. Maar een zonde die alleen bekend is bij God, waarvan jij weet dat die zonde scheiding maakt tussen jou en God, tussen de Heere en jou. Hoeveel kinderen van God worstelen er niet al jaar en dag met bepaalde seksuele zonden, die ze er zomaar niet onder kunnen krijgen. Mijn mailbox zit er 's morgens vol van, in de loop van de jaren. Jongeren en ouderen die hulp inroepen, die hun zonden durven te delen en die het uitschreeuwen: hoe moet ik verder? Wat moet ik doen? Mag ik aan je vragen, ben jij al zover dat jij ook daarin eerlijk bent, ook naar iemand anders? Heb je zo'n open oor, een open hart, aan wie je kunt vertellen wat er aan schort in je leven? Niet om jezelf centraal te stellen, maar omdat je ernaar verlangt om te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En je soms kunt walgen van jezelf, als je ziet op die grote liefde van de Heer Jezus en het gemak waarmee jij en ik zijn liefde wel eens vertrappen. Ja, dan is er soms nog niet tot bloedens toegestreden tegen de zonde, staat er ergens. Het gebed, o zo maak ons uw beeld gelijk, zal dan ook altijd worden gevolgd. O Geest, zend uw troost ons neer. Troost als we onszelf weer zo tegenvielen. Troost als de verzoeking van de Satan ons wel eens te sterk werd. Beste vrienden, in die dagelijkse bekering is er van Gods wegen, Gode zij dank, ook dagelijks vergeving te verkrijgen. En ik zeg dat met name uit pastoraal oogpunt. Dat je niet door de duivel laat influisteren. Dat je nu zo ver afgeraakt bent van God door je eigen schuld. dat je niet meer bij hem hoeft terug te komen. Laat het je niet influisteren. Kruip naar de Heere toe. En spreek hem aan op zijn woord. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Dat is zijn liefste werk. Reinigen, zuiveren, heiligen. Opdat jouw leven, opdat je lichaam, ik hoop dat je dat opgevallen is, Romeinen 6, Romeinen 12, maar ik had ook 1 Korinthe 6 kunnen lezen. Zodat je lichaam werkelijk zal worden een tempel, een tabernakel van de Heilige Geest. Want onze catechismus, en dat is misschien goed om dat vanavond vast te houden, zegt op grond van Romeinen 1 dat Christus ons niet alleen geschonken is tot rechtvaardiging, maar, en dat is bevrijdend als je dat ontdekken mag, ook tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Dus als je vraagt, het moet allemaal anders, maar hoe mag ik in de eerste plaats aan je teruggeven, laat hem het doen. Niet om er lui van te worden, niet om je arm over elkaar te doen, maar als een bevrijding, laat hem het doen. Hij is niet gestopt met zijn werk nadat hij op Golgotha zijn bloed heeft laten vloeien. Hij is niet gestopt met zijn werk toen hij opgestaan is van de doden. Hij is niet gestopt met zijn werk toen hij opgevaren is ten hemel. Hij bidt, hij pleit, hij brengt jouw schamele gebed voor het aangezicht van de Heere, hij reinigt het. En die geest die uitgestort is op Pinksteren, die werkt rusteloos. En die wil altijd weer je aandacht richten op Christus, ook in de dagelijkse bekering. Zoek het bij hem. Maar nou die tweede vraag. Hoe doe je dat nou concreet? Zet de schrift daarover nou hoofdlijnen uit. Ik wil een aantal dingen puntsgewijs wel noemen. 1. In de situatie van de stad Rome moest je concreet kiezen tussen Curios Jezus of de keizer, die zich de Curios noemde. De keuze voor Jezus kon je dus het leven kosten. Ik meen dat wij ons hebben af te vragen wat het dienen van die grote borg- en zaligmaker Jezus Christus ons anno 2007 kosten mag. En ik verlang niet naar vervolging. Maar ik geloof wel dat een groot deel van de lauwheid in de christenheid te maken heeft met het feit dat wij kwijt zijn geraakt dat per saldo het dienen van de Heere ons wat kost. Ons alles kost. Ik leef toch niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij moet wassen en ik minder worden. Met Christus begraven te worden in zijn dood. En als je daarna Pinksteren het boek van de handelingen doorbladert, dan vind je Petrus en Johannes in de gevangenis, in handelingen 4. Dan wordt Stefanus gestenigd, aan het eind van handelingen 7. Dan lees je eventjes in handelingen 12 vers 1 dat Jacobus onthoofd is. En vervolgens vinden we Petrus opnieuw in de gevangenis. En als Paulus later in de Korinthebrief een rijtje opnoemt van wat hem allemaal overkomen is, dan ligt dat er niet om. 5 keer 40 stokslagen min 1. 3 keer gegezeld. 1 keer gestenigd. Schipbreuk geleden. Honger geleden. Dorst geleden. En dat alles om Christus te behouden. Je voelt wel bij dit eerste punt, dit is best wel teer. Wat mag het je kosten? Jou, heel concreet, wat mag het jou kosten? Wat heb je de Heere te bieden? Hoe ruim is dat in je leven? Als hij nou op een kruispunt van je leven jou een andere weg wijst dan dat je die eigenlijk gaan wil. Ben je daartoe bereid? En niet om de aandacht op mezelf te richten, maar ik heb dat zo duidelijk ervaren toen ik het beroep moest aannemen naar Kamerik. Terwijl ik van harte in Wierde werkte en meende dat ik daar nog heel lang blijven mocht. En er soms wel eens iets was van de ritselingen van de Heilige Geest en ik heb het wel eens een beginnende opwekking genoemd. En na een paar beroepen plukte de Heer je dan weg naar een gemeente waar ik totaal niet naartoe wilde. Mijn gezin is gebroken daardoor. En toen ik een beroep moest aannemen heb ik tegen de Heer gemopperd. Moest dat nou zo? Nou mag ik ruim 3 jaar dienen daar. En bijna dagelijks zeg ik tegen mijn vrouw, ik moest hier wezen. Dan wordt het bevestigd. En dat wat het je dan kosten mag, dat doe je dan ziende op wat het hem gekost heeft. Misschien las je gisteren in het RD het interview van dominee Omen. Malawi. Ik moest er even aan denken. Groot gezin, gebroken gezin toch. Grote afstanden. En dan die haast luchtige toon die me opviel. Dat kan alleen maar als je het in handen van hem legt, als je heel dicht bij hem leeft en als je gevoed wordt door de kracht van de Heilige Geest. En als je de blijdschap van het geloof mag beleven, omdat je weet dat je leeft naar zijn toekomst. Durf jij te kiezen? Wat mag het jou kosten? En ik zeg dat heel bewust omdat ik nogal wat jongeren tegenkom die in mijn beleving soms de totaal verkeerde beslissingen nemen. Dat merk je vooral in verkeringstijd. Nou is liefde niet zo makkelijk te sturen, maar trouwkerkelijk meelevende jongeren die verliefd worden op een onkerkelijke jongen, een onkerkelijk meisje. En als ik ze dan na 1 jaar of 5 nog een keer tegenkom, zijn ze helemaal van de kerk afgeraakt. Je moet dat ook niet uitmaken na 1,5 jaar, dat is te laat. Doe dat in de eerste week. Zie dat je duidelijkheid krijgt. En kom niet aan met het smoesje, ik kan toch proberen hem of haar te bekeren. 10% lukt het, 90% niet. Het mag je wat kosten. En dat is niet eenvoudig. Je kunt door 1 verkeerde beslissing je leven op de helling zetten. Een leven bij God vandaan. Een onvruchtbaar leven. Een leven buiten de gemeenschap met God. Het tweede wat ik noemen wil is een rein en heilig leven. In een havenstad als in Korinthe was dat heel concreet. Daar had je prostitutie. In de straatjes bij de haven. En daar moesten christenen echt een knop omzetten. Leren dat als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat dat alles te maken heeft ook met je lichaam. In onze gezindte hebben wij het zo vaak alleen maar over onze ziel. Maar Paulus schrijft, verheerlijk dan God in je lichaam. Ik heb de neiging steeds om daar ook bij te zetten. Verheerlijk dan God ook in je lichaam. Je lichaam als een tempel van de Heilige Geest. De weg van eenwording in verkeringstijd. Laat het je gezegd zijn dat de Heere zonde noemt als je seksuele gemeenschap hebt met elkaar voor het huwelijk. En daarmee misgunt de Heere je niets. Hij wil zo ontzettend graag dat het mooiste bewaard blijft tot binnen de veilige band van het huwelijk. En ik zal nooit vergeten dat toen ik in Wierde een preek had gehouden over verkering, huwelijk en seksualiteit, dat op dinsdagavond een meisje me belde, dominee, u weet, we hebben ook al zoveel jaar verkering, we hebben al seksuele gemeenschap gehad met elkaar. Maar die preek heeft me zo geraakt, nou wil ik terug, maar hoe? Het is nooit te laat om te keren. Dat is moeilijk, tuurlijk, dat kost je wat, veel. Maar keer om. Verlang ernaar om rein en heilig te leven als je groeien wilt in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En als je dan vraagt, hoe doe ik dat? Ik kan dat niet. Wil ik je het woord van Jezus meegeven dat hij zegt, dit geslacht kan geenszins uitgaan dan door bidden en vasten. En bij dat vasten zou ik dat met name willen vertalen als een sober leven. Vasten is niet alleen dat je 24 uur niet eet, dat kan heel goed wezen. Ik zie nu al een beetje op tegen de dienst van zondagmiddag op de Veluwe, 2:30. Ergens. 2 keer koffie na de morgendienst met een punt gebak. Dan soep, aardappels worden opgezet, boontjes gekookt, vlees staat te sudderen, pudding toe. Moet je eens kijken hoe de gemeente erbij zit om 2:30. Dat is helemaal niet vreemd. Maar ik kan niet preken met een volle maag, dat durf ik je wel te zeggen. Kan het niet. Geest en lichaam hebben alles met elkaar te maken. Heel simpel. Nou, misschien ik je die pudding niet met slagroom. Maar ik denk wel dat je daar alert op moet zijn. Omdat de kerkdienst, ook al is die op om 2:30... een dienst is waar de Heere zijn gemeente wil ontmoeten. Zijn gemeente wil onderwijzen. Zodat je meer kennis van hem krijgt. En juist als het gaat om dat leven van reiniging en heiliging, zul je moeten sterven aan jezelf. Ik geloof dat een sober leven voor veel zonden bewaart. En ik weet wat ik zeg nu ik het zeg. Heel simpel gezegd, roken kan mijns inziens niet. Ik weet dat er kerkraadsleden zijn in mijn gemeente die me dat niet in dank afnemen. Ik geloof dat het niet kan. Zeker niet sinds er met koeienletters op staat dat het dodelijk is. En kom niet aan met het smoesje dat je opa van 98 altijd gerookt heeft en 98 is geworden. Dat kan, wees er dankbaar voor. Maar dat lichaam is niet van jou, dat is van de Heere. Jij mag erin leven en met leven. Maar het is niet van jou. Dat kost je dus wat, maar je krijgt er eindeloos veel voor terug. Een berg spaargeld. Drinken, nou ook het RD heeft daar de nodige dingen over gezegd de afgelopen dagen. Nederlandse jongeren die de zuipschuiten zijn van Europa. En of we dat nou de schuurfeesten noemen, of hoe je het ook allemaal noemen wil, er stond vandaag een heel lijstje van gemeenten, van naam, waar ze allemaal verschillende namen hebben op dat gebied. Ik snap dat je verlangt naar gezelligheid. Zoek elkaar ook op, is heel goed. Maar leg me eens uit waarom dat altijd gepaard moet gaan met eerst 10 glazen indrinken en dan nog 15 glazen erbovenop. Gezellig, is dat zo? Kan Gods geest daarin meekomen? De wereld verzaken onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Derde punt. Punt van de liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ik denk dat we daar als kerk een geweldig iets hebben in deze kille, individualistische maatschappij. En ik weet best dat er verpleegkundigen zijn die nergens aan doen, die met veel liefde hun patiënten helpen en begeleiden. Maar ik geloof dat de liefde van God en de liefde tot God een onuitsprekelijke meerwaarde heeft in het leven. En ik kom ze vaak tegen. Mensen die het proeven aan christenen. Christenen die het niet eens uitroepen, maar het uitleven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dat je leven gedreven wordt door de liefde van Christus. En dat de Heilige Geest die liefde tot God en tot je naaste aanvuurt. Dat wil niet zeggen dat je karakter helemaal verandert. Maar ik geloof wel dat de scherpe kantjes er in je karakter van af kunnen gaan. Door de liefde van Christus. En als je vraagt, hoe moet ik dan die liefde zien? Ik zet daar het woordje heimwee tegenaan. Wij zijn hier maar even. De tijd, die vliegt. Vroeger hoorde je dat alleen van oudere mensen. Ik hoor het nou van alle jongeren. Ik denk dat jij het met me eens bent. Wat is een week? Je studie, je bijbaantje, je verkering, je club. Weer zondag en dan gaan we weer. En voor je het weet is er een jaar voorbij. We zijn hier maar even. We zijn onderweg. Merken niet christenen aan ons dat wij heimwee hebben. Heimwee naar de volle openbaring van God. Heimwee naar de volle liefde van Christus. Heimwee naar de volheid van de geest. Hier in beginsel te ontvangen en straks volkomen. Die opmerking van wijlen dominee Doornenbal, die heimwee hebben komen thuis. Liefde gedompeld in het heimwee, dat is geen doemdenken. Dat is toekomst, dat is perspectief, dat is leven. En het wonderlijke is dat je ondertussen voluit mag leven op deze aarde. Dus ook mag het genieten mag kennen van verkeringstijd. En ook blij mag zijn als je net een diploma hebt gehaald. Misschien zitten er wel bij die vandaag net een diploma hebben gehaald. Gefeliciteerd dat je geslaagd bent. Dat je genieten mag van een nieuwe werkkring. Dat je genieten mag van vakantie. En wat je ook op wilt noemen. Dat sluit elkaar niet uit, maar in. Omdat als het goed is, je zo dicht bij de Heere leeft, dat de gemeenschap met hem alles gaat doorstralen. Ook het omzien naar mensen om je heen. Je wilt niet weten wat een eenzaamheid er is. Misschien wel heel dicht in je omgeving. Laat het je een zorg zijn. Zoek wegen om een stukje eenzaamheid bij je naaste op te lossen. Het kost je wat, maar je krijgt er eindeloos veel voor terug. Een vierde praktisch punt, de genade maakt ook gunnend. We zoeken als nieuwgeboren kinderkens naar mogelijkheden om anderen te bereiken met dat machtige evangelie van behoud voor zondaren. We noemen dat op de Evangelische Hogeschool de theoretische doordenking, het vak apologetiek. En de praktische vertaling daarvan, evangelistiek, maakt me even niet uit hoe je het noemen wil. Noem het gunning. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als jij verlost bent uit zoveel zonde en schuld, als genade aan je verheerlijkt is, als hij naar jou omgekeken heeft, waarom jij? En vanuit die verwondering mag je dat uitstralen naar buiten toe. En mag je in alle voorzichtigheid proberen in je woord en in je wandel anderen tot jaloersheid te verwekken, opdat ze Christus zullen leren kennen. Beseffen wij nog in onze kringen dat alle mensen een ziel hebben voor de eeuwigheid? Een paar jaar terug heeft die opmerking mij zo geraakt. Hè? Ik weet altijd niet wie hem gezegd heeft. Ik zou dat nog graag eens een keer willen weten. Het was iemand die nergens aan deed. En hij gaat iedere nacht wel een keer door me heen. Als waar is wat christenen zeggen, dat er een hemel is en een hel. Dat als je Jezus niet kent, dat je verloren gaat voor eeuwig. Dan snap ik niet dat christenen niet meer moeite doen om ons bij die hel vandaan te houden. Dat is scherp. Maar het is waar. En dan hebben wij de neiging om te gaan zitten beuzelen over bijzaken die voor de eeuwigheid geen waarde hebben. Terwijl we onze tijd verkwanselen die we zouden kunnen gebruiken om anderen te bereiken met dat heerlijke evangelie. Laten we in dat verband dus ook bescheiden zijn als het gaat om kerkelijke verschillen. Hier beneden is geen gemeente volmaakt. Geen kerkverband waarvan kan worden gezegd dat de zonde en zondige gewoonten daar geen plaats meer hebben. Vijfde, ik noemde het net al, een horig leven. Ons met Christus verbonden zijn blijkt misschien nog wel meer uit onze luisterhouding dan uit onze woorden. Als de Heer Jezus Christus in je leven gekomen is, ga je volgens mij anders luisteren naar zijn stem. Ik denk aan de diensten op zondag. Ook al preekt de dominee nog iedere zondag hetzelfde, en ook al is die misschien wat saai, en ook ken je de stof misschien al helemaal, je gaat moeite doen om uit iedere dienst toch dat te peuren wat je nodig hebt. En dan zit dat het ene moment in een psalm die je zingt, en het andere moment misschien ervaar je de zegen die je meekrijgt als een geweldige wonder van de Heere. En ik kan ervan getuigen, ik kom jezelf uit Albertswaard, dat eind 70er jaren, toen we 4,5 jaar verkant waren in Kinderdijk, we alle ringpredikanten op de kansel kregen. En toen stond er hier in de ring een dominee die pastoraal geweldig was, maar qua prediking nogal saai. En ik heb een keer een preek van die dominee gehoord, op Psalm 45. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En ik heb nog nooit de schoonheid van Christus zo horen uitschilderen dan door hem. Zo werkt de geest. Oftewel, dat betekent ook, hoe bereid je je daarop voor? Op de diensten van het woord. Biddend. Je persoonlijke Bijbelstudie. Dat is wat meer dan dat dagboekje wat je misschien iedere dag er even bij pakt. Weet je, als ik in mijn persoonlijke Bijbelstudie alleen maar in de week bezig ben met de stof van de prediking voor zondag, dan verschraal ik. Dus als ik bezig ben met te preken uit de Hebreeënbrief, dan ben ik heel bewust met oudtestamentische stof bezig in mijn stille tijd. En andersom. Want in het geval van dominees, dan wordt het haast iets wat nou eenmaal tot je vak hoort. Maar Bijbelstudie heeft niks met een vak te maken. Bijbelstudie heeft te maken met spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ik heb de laatste weken de gewoonte om bijvoorbeeld bij de psalmen een A4'tje te nemen en aan de ene kant op te schrijven wat er van mij geschreven wordt in die psalm. En aan de andere kant op te schrijven wat er van de Heere wordt geschreven in die psalm. Pas het maar eens toe op psalm 51. Ik heb er afgelopen zondagmorgen uit gepreekt en zondag hopen we er opnieuw over na te denken. Als je dan alle aspecten van de Heere op een rijtje zet. En je zet daar de aspecten van jou, zondaar, David, naast. Dan ga je ineens zien wat een wonder het is dat die twee allebei op datzelfde A4'tje staan. En dat het nou de genade van de Heer Jezus Christus is. Dat die barmhartige en genadige God, dat hij zich ontfermt over mensen met zo'n staat van leven. David die het zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Ja, zeggen we met de doop, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zo erg. En dan ga je zien hoe groot de genade van God is. Dan ga je je verwonderen over zijn trouw, over zijn liefde. En dan leidt dat ook tot hartelijke wederliefde. Bijbelstudie met anderen, gebedskring. Wat mij een beetje verbaast de laatste tijd in de reformatorische kring is dat we zo bang zijn om met elkaar te bidden. Dat zou dan iets evangelisch zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ga van tijd tot tijd in mijn gemeente naar de gebedskring. En ik bid soms niet eens hardop mee. Ik luister. Ik leer. Ik leer zo ontzettend veel van het gebed van anderen. Wist je dat? Terwijl mensen denken dat dominees altijd kunnen bidden. Tot 's avonds laat toe. De dominee kan wel eindigen, hè? Ik zeg, daar stoppen we er weer een euro in en er komt er weer een gebed uitrollen. Als ik het heel plat zeg. Dan heb ik al 27 keer gebeden hardop die dag. Hoe houd ik dat vol als ik anderen, als ik kinderen van God niet hoor spreken tot hun Here? Vind je dat vreemd? Leer van elkaar. Luister naar elkaar. Een zesde punt. En ik weet niet of dat vanavond vruchtbaar is. Als het bijvoorbeeld gaat over kledingstijl en dat soort dingen. Het is allemaal zo cultuurgebonden hier in het Westen. Ik vind het in dat opzicht soms schokkend om met vervolgde christenen uit andere delen van de wereld te spreken, te luisteren naar hoe zij leven met de Here. En dan hebben ze niet alle vormen zoals wij die gewend zijn. Je hoeft maar even met ze te spreken, je hoeft maar even naar ze te luisteren. En je raakt diep onder de indruk van de genade die God verheerlijkt heeft in het hart van zo iemand. We zaten er net even te praten over deze avonden. Wat is het belangrijk dat wij ook op deze avonden daarin een stuk schuld belijden. Dat we ons verootmoedigen. Hoe durven we het om de kerk te zien scheuren en te zien bloeden uit duizend wonden. En we zijn bezig om elkaar te verbijten, te verhaten. Om zaken die voor de eeuwigheid uiteindelijk niet gelden. Ik zeg daarmee niet dat vormen om het even zijn. Versta me goed. Maar soms heb ik de neiging heel de gemeente in een grote Boeing te stoppen en boven Kenia neer te laten vallen aan een parachute. Ik zie die oudjes al gaan. En daar onder een afdakje te mogen constateren dat daar kinderen van God bezig zijn de Here te loven en te dienen. En er staat er geen kerkorgel, we hebben geen psalmenbord voorin, de kippen lopen in en uit, vrouwen geven de kinderen de borst, er worden handen opgeheven naar de Here. En ik schaam me soms diep over onze gezindte. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, als twee mensen televisie hebben en ze komen allebei tot geloof, dat hoef je niet van me aan te nemen vanavond. Je hoeft het ook niet met me eens te zijn. Maar ik heb die opmerking wel eens gehoord. Dan zal de een zeggen, ik gooi dat krenk de deur uit. En de ander zal zeggen, ik ga voortaan anders met die knop om. Laten we daarin in ons geweten overtuigd zijn. Voor het aangezicht van de Here. Maar hoor ik je zeggen, ik ga proberen af te ronden. Ik bespeur bij mezelf op dit punt zoveel sleur. Sleur in het Bijbel lezen, in het bidden. En daarom kan ik het de dominee soms niet voorhouden dat ik een kind van God ben. Oftewel, ik weet dat het allemaal anders moet, maar hoe? Mag ik je dan de tekst van afgelopen zondagmorgen voorlezen? David bidt nadat hij in 11 versen zijn zonden beleden heeft voor het aangezicht van de Here. Moet je eens letten op de geest van David en op de Heilige Geest. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij terug de vreugde van uw heil. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Tot twee keer toe geest met een kleine letter. En één keer geest met de hoofdletter. En toen we gisteravond ons als gemeente voorbereiden in een uur van verontmoediging, lazen we met elkaar Psalm 143 en daar ontdekte ik hetzelfde. In vers 4 bidt David, daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, geest met een kleine letter. Vers 7, verhoor mij haastig, Heere, mijn geest bezwijkt. En dan het gebed, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Merk je die koppeling? Het moet allemaal anders, maar hoe? Word leeg van jezelf. Laat je ontledigen. En laat je vullen met de geest. En het maakt me vanavond niet uit of dat evangelisch klinkt of reformatorisch. Het is bijbels. En laat Gods geest dan eens in jou doen en door jou doen. Wat hem behaagt. En ga eens bidden of de gemeente waartoe je behoort, waar je misschien heel kritisch tegenover staat. Of die net als jij mag zijn als een vat dat leeggemaakt moet worden. Om gevuld te worden met het heil van Christus. En bid voor de voorgangers dat ze leeg worden gemaakt van zichzelf. Om gevuld te worden met de Heilige Geest. Zodat ze een overlopende maat worden. Om te vertellen dat de Heere goed is. Dat je bij hem terecht kunt. Geef mij terug, zegt David. En als je aan iemand vraagt, geef mij terug, dan heb je het eerst ontvangen. Geef mij terug de vreugde van uw heil. Het dienen van de Heere is een vreugdedienst. En laat je door de vraag, het moet allemaal anders, maar hoe, niet verleiden om er een wettische gedachte op na te houden. Neem jezelf op dat punt onder handen. En als je, wanneer je de Heer Jezus hebt leren kennen, dagen hebt waarin je niets bespeurt van de vreugde van het heil van God, rust niet voordat die vreugde weer je deel geworden is. Want vrucht van de geest is blijdschap. De blijdschap van het geloof. De blijdschap van de vrede met God door Christus in de kracht van zijn Heilige Geest. En dat wat er dan veranderen moet in je leven, dat gebeurt dan eigenlijk vanzelf. Dan mag er ook groei zijn. Sterven aan jezelf meer en meer en groeien in hem.